Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie toch met zoveel zijn gekomen. In ons midden hebben we dominee Kiefiet. Die hoopt zijn lezing te houden over het boekje Het Komen tot Jezus Christus. Naar aanleiding van John Bunyan. In de pauze heb ik hier een kladblokje neergelegd. Kunnen jullie vragen opschrijven op briefjes. Ik wil nu gaan beginnen met het zingen van Psalm 32, vers 3 en 6. Gevraagd een stukje te lezen uit de Bijbel en wil uit Johannes 6 vers 22 tot 37 en het gaat over het brood des levens. Des andere daags de scharen die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren. En dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Toch er kwamen andere scheepjes van Tiberias naar bij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, nog zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als zij hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet, omdat gij de tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijzen die vergaat, maar om de spijzen die blijft tot in eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal. Want deze heeft God de Vader bezegeld. Ze zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hem, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het mannen gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft het u, het aardbrood uit de hemel. Want het brood, God, is hij, die uit de hemel nedergedaald, en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geen zin hongeren. En die in mij gelooft, zal niet meer dorsten. Maar ik heb u gezegd, dat gij mij ook gezien hebt, en dat gij niet gelooft. Al wat mij de Vader gegeven hebt, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geen zin uitwerpen. Dan wil ik met jullie samen bidden. Heere God, we zijn hier gekomen met z'n allen. Heere, we willen u daarvoor danken. Heren, dat we hier mogen zijn. Heren, wil ik u vragen om een zegen te geven deze avond. Heren, we mogen naar het thema luisteren. Heren, en dat gaat over het komen tot Christus Jezus. Heren, dat is het komen tot u. Heren, waar de wereld geen weet van heeft. Heren, daar hebben wij ons bezwaren. Daar hebben we ons belemmeringen. Heren, daar hebben we ons punt om te komen tot u. Heren, wat een gunst is dat. Dat we van u dingen mogen horen. Heren, wilt u zijn met mensen met verdriet en pijn? Heren, met eenzaamheid? Heren, u weet hoe we hier gekomen zijn. Heren, en dat u zelf gezegd. Allen, komt tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Heren, wilt u die rust geven in ons? En wilt u geven dat we mogen ervaren, of tenminste dat we mogen zien, dat we ooit in de hemel mogen komen en dat we niet meer hoeven te dorsten en te hongeren. Heren, wilt u de spreken geven, de woorden, Heren, dat ze mogen zijn tot uw eer. Heren, wilt u komen met uw Heilige Geest en die woorden wilt u die bezegelen. Heren, geef ons een goede avond. Wilt u al het zondige vergeven en wilt u ons bewaren ook voor de zonde. Heren, ziet op ons neder in gunst. In Jezus wil. Amen. Wil ik nu het woord geven aan dominee.
Fijn dat we vanavond hier samen zijn op deze mooie zaterdagavond, deze prachtige zonnige avond in de vakantietijd. En ik word daar heel blij van als ik een zaal vol jonge mensen zie die samengekomen zijn. Ik denk ook wel met interesse voor elkaar. Nou, dat mag, dat is heel goed om elkaar te ontmoeten. Lange pauze, dat is prachtig. En misschien daarna nog eens. Maar toch ook om met elkaar te luisteren naar iets wat toch van buitengewoon groot belang is. Dit onderwerp. Vele anderen ook, ongetwijfeld. Maar deze toch ook. Het komen tot Jezus Christus. We zijn vanavond gekomen. We waren hier niet. We waren, nou, ieder weet waar hij of zij was. Maar we hadden het voornemen om vanavond hier te zijn. En met het oog daarop ben je dus gekomen. Op enig tijdstip, een half uurtje geleden of een uurtje geleden, ben je in de auto gestapt of misschien op de fiets als je dichterbij woont. En je wilde hier zijn. En daarom ben je gekomen. Nou, daar gaat het over. Het gaat over het zijn bij hem, wiens naam is Jezus Christus. De zaligmaker, de gezalfde, de van God gegevene. Om bij hem te zijn. Dat is kennelijk belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Maar om bij hem te zijn, moet je bij hem komen. En dat betekent dat we, zoals we in onszelf zijn, en we noemen dat zoals wij van nature zijn, bij hem niet zijn. We moeten tot hem komen. Nou, daar gaat het over vanavond. De naam van John Bunyan is zojuist al genoemd. Ik zal zijn naam verschillende keren vanavond noemen. En ik zal ook met name uit een van zijn werken, dit, en het is al getoond. Het heet ook Komen tot Jezus Christus. Best wat citeren. Gewoon omdat ik, eenvoudig dominee, het niet beter kan zeggen dan zoals hij het zei. Ik begin bij een ander boek van hem. Het meest bekende, The Pilgrim's Progress. Of, zoals onder ons bekend, De Christenreis. Twee mannen zijn op pad. Zijn vanuit de stad Verderf gevlucht. En hebben zich op weg begeven naar de hemelstad. En dan op enig moment, dan liggen ze uitgeput en afgemat onder een rotssteen. Maar wel aan de verkeerde kant van de weg die ze moeten gaan. Ze bevinden zich op wat Bunyan noemt de weide met het bijpad. En daar horen we al iets in, dan gaat het niet goed als je je op het bijpad begeeft. Nou, daar waren ze. Daar liggen ze te slapen, maar dat is buitengewoon riskant. Want die plek waar ze liggen is in de onmiddellijke nabijheid van het kasteel Twijfel. En dat kasteel Twijfel, dat wordt bewoond door reus Wanhoop. En dan gebeurt het ook. Ze worden door reus Wanhoop overmeesterd en meegenomen naar zijn kasteel. En daar worden ze opgesloten in een onderaardse kerker. En het ziet er kwaad uit. Deze reus Wanhoop overmeestert hen en bedreigt hen. En het lijdt geen twijfel, ze zullen door hem ter dood gebracht worden. En dan is daar wroeging en spijt bij deze twee mensen, christen en hopende. Waren we maar niet, enzovoort. Maar, het is nu eenmaal zo. Na alles, let daar eens op. Na alles wat ze al meegemaakt hadden. Gevlucht uit de stad Verderf. Binnengegaan door de enge poort. Gestaan bij het kruis. Verlost van het pak van de zonde. Veel geleerd in het huis van meneer Uitlegger. En dan nu dit. Toch nog verloren. Zal dit hun einde zijn in deze ellendige grot? Totdat Christen, maar jullie kennen de geschiedenis waarschijnlijk wel. Totdat Christen plotseling uitroept. Wat een dwaas ben ik toch. Dat ik in dit stinkende hol blijf liggen. Het hoeft helemaal niet. Het hoeft helemaal niet. Heb ik van evangelist niet een sleutel gekregen? En heeft hij mij niet gezegd dat die sleutel past op alle poorten die mij van de weg des levens vandaan houden? En hij neemt de sleutel. En inderdaad, hij past op het slot van kasteel Twijfel. Alle deuren van de gevangenis gaan open. Hoe heet die sleutel? Dat is sleutel belofte. Het zijn de beloften van God, zo wil Bunyan zeggen. Het zijn de beloften van God die Gods kind uit de strikken van de wanhoop bevrijden. En hem toegang geven tot de troost en de zaligheid die er in Christus is. In zijn boek, De Christenreis, heeft Bunyan bij dit gedeelte een voetnoot geplaatst. Hij noemt namelijk enkele beloften. En de meest belangrijke die hij noemt, hebben wij zojuist gelezen. Johannes 6, vers 37. Waar staat, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En met daar aandacht voor te vragen, geeft Bunyan iets weer uit zijn eigen levensgeschiedenis. En dat kun je weer vinden in een ander boek van John Bunyan, namelijk Grace Abounding to the Chief of Sinners, genade overvloedig voor de grootste van de zondaren. Bunyan zelf namelijk, die eigenlijk zijn eigen leven tekent in die figuur Christen, maar Bunyan zelf heeft in zijn leven veel geestelijke strijd ervaren. Zowel in het komen tot Christus, als in het leven uit Christus. En in die strijd kon hij zich met geen enkele andere troost tevreden stellen dan een troost die uit het woord van God kwam. En heel bijzonder uit dat ene woord uit Johannes 6. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Ik lees uit dat boek, dus nog even niet uit komen tot Jezus Christus, maar uit dat andere boek, genade overvloedig voor de grootste der zondaren, iets wat Bunyan zegt over die belofte. Deze tekst, zo zegt hij, vervulde mijn ziel met grote zoetheid. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. O, de troost die ik heb ondervonden door dat woordje geenszins. Zoals wanneer er gezegd kan worden op geen enkele manier, in geen geval. Maar Satan spande zich zeer in om mij deze belofte afhandig te maken. Door tegen mij te zeggen dat Christus mij en mensen zoals ik niet bedoelde, maar zondaars van een minder erg soort, die niet gedaan hadden wat ik heb gedaan. Maar ik antwoordde hem dan: Satan, een dergelijke uitzondering wordt in deze tekst niet gemaakt. Er staat: wie tot mij komt, wie ook maar. Wie ook maar. Zal ik geenszins uitwerpen. En als ik ooit, en hoor eens, uit het leven gegrepen, als ik ooit in mijn leven met Satan heb gevochten om een woord van God, gevochten, dan was het om dit goede woord van God, deze tekst uit Johannes 6. Dus Satan stond aan de ene kant van die belofte. En ik stond aan de andere kant van die belofte. En hij trok en ik trok. Wat hebben we verschrikkelijk gesleurd en gevochten. Ik aan de ene kant, hij aan de andere kant. God zij geloofd. Ik kreeg de overhand. En dat was een zoete ervaring. Wel nu, over deze woorden: wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Over diezelfde woorden heeft Bunyan dit boek geschreven. Oorspronkelijk waren het een aantal preken. Hij heeft ze gebundeld en gemaakt tot het boek en opnieuw een Engelse titel. Prachtige titel: Come and Welcome to Jesus Christ. Come and Welcome to Jesus Christ. Een Engelse titel die eigenlijk niet te vertalen is. Komst en welkom. Dus het komen tot en het welkom zijn bij Jezus Christus. Nederlandse vertaling: komen tot Jezus Christus. Hoe zondaren tot hem komen en waarom ze bij hem welkom zijn. Goed. Komen. Komen tot God. Komen tot Christus. Nou, dat zijn Bijbelse aanduidingen van het geloof. Van het ware zaligmakend geloof. De Bijbel leert ons dat het van het allergrootste belang is dat een mens, dat ik, dat jullie, dat ieder van ons, niemand uitgezonderd, tot God komt. Tot Christus komt. Er is door de zondeval afstand gekomen tussen God en mens. En die afstand die moet overbrugd worden. Daartoe is het nodig dat ik tot God, dat ik tot Christus kom. Ik geef eerst enkele voorbeelden uit het Oude Testament. Dat werkwoord komen, dat lezen we heel letterlijk. Bijvoorbeeld, Jesaja 55, een heel bekende tekst. O, al gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt. Zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Komen. Ik lees het ook in de profetieën van Jeremia. Een enkele greep maar. En daar zegt de profeet tot het zondige volk: Keer weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. En dan het antwoord. Ziet, hier zijn wij. Wij komen tot u. Nog een ander voorbeeld, Psalm 34. Komt, gij kinderen, hoort naar mij. En ik zal u de vrezen des Heren leren. Wel, enkele voorbeelden zijn het, maar uit het Oude Testament. Het Oude Testament maakt duidelijk dat het komen tot God inhoudt het je afwenden van de zonde. En je leven toewenden aan God. En dat gepaard met berouw over je zonde en bekering. In datzelfde Oude Testament is meermalen sprake van het niet komen, van het niet willen komen. De klacht van de profeet namens de Heere, o geslacht, aanmerk toch gij des Heeren woord. Ben ik Israël een woestijn geweest? Een land van uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zullen tot u niet komen? En nog een ander woord. Dit volk nadert tot mij met de lippen. Het lijkt heel wat. Maar hun hart houdt zich ver van mij. Wel, dat uit het Oude Testament. En dan het Nieuwe. Nou, in het Nieuwe Testament komt het nog heel nadrukkelijker. En veelvuldiger ter sprake. Het komen tot God. En dan vooral het komen tot Jezus Christus. Want het komen tot de Heere kan alleen door middel van het komen tot Christus. Zegt de Heere Jezus niet, niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14. Kom rustig verder, welkom. We hebben Johannes 6 gelezen. En ik denk dan aan vers 35. Het gaat inderdaad over het brood des levens. Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, hoor je het? Wie tot mij komt, die zal geenszins hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En om nog iets te noemen, Johannes 7 vers 37. En op de laatste dag van het grote feest stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Het komen tot Christus. Maar ook in het Nieuwe Testament is sprake van het niet komen. Johannes 5 vers 40. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Enkele conclusies. Het komen tot Christus staat gelijk aan het geloven in hem. De Heer Jezus gebruikt in zijn reden, in zijn toespraken dikwijls beelden. Het geloven in hem, dat is het komen tot hem. Of het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. Het komen. De tweede conclusie is, er wordt ook tot dat komen opgeroepen. Er wordt toe uitgelokt. Er geldt een hartelijke nodiging. Komt herwaarts tot mij. Komt tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En de tekst uit Johannes 6 die vanavond dus centraal staat laat zien. Dat aan die oproep. Kom. Een belofte verbonden is. Wie komt. Zal niet worden afgewezen. Nou. Tot nu toe gaf ik maar iets weer uit de schrift. Heel belangrijk natuurlijk, want wat we zeggen moet op de schrift gebaseerd zijn. Maar je reactie is misschien, nou dominee, ja, dat geloven we wel. We kennen die teksten ook best wel. Maar nou de praktijk. De praktijk in mijn leven, dat komen. Misschien loop je daar wel mee. En misschien pakte het thema van vanavond je wel en heb je tegen jezelf gezegd, maar daar ga ik naartoe. Want daar heb ik belang bij. Bij het komen tot Christus. Het hem aanhangen. Betrouwen. En liefhebben. En dat met je ganse hart. Wel, dan ben je niet alleen. Dan ben je niet alleen als je met zulke vragen loopt. John Bunyan had ze ook. Hij kende ze uit zijn eigen leven. En hij hoorde ze ook van degene tot wie hij zijn woord richtte. Met wie hij contact had. En het is met het oog daarop dat hij dit boek geschreven heeft. Dat is geen louter theoretisch boek. Dat is geen theologische uiteenzetting. Nee, het gaat precies in op de vragen die samenhangen met de moeite in het komen tot Jezus Christus. Het is een boek vanuit de praktijk, bedoeld voor de praktijk. En helemaal geput uit het woord van God. Nou, ik geef er enkele dingen uit weer. Grote lijn. Het is maar een houtskooltekening vanavond. Maar het wil je aanlokken om over deze dingen verder na te denken. Om daarin bezig te zijn. En ik denk toch ook wel om dit boek eens aan te schaffen en het te lezen en het bidden te lezen. Ja. Bunyan wijst er allereerst op dat het komen tot Christus geestelijk moet worden verstaan. Natuurlijk, geestelijk. En hij bedoelt daarmee dat het een zaak van je hart moet zijn. In de dagen van de Heer Jezus waren er velen die tot hem kwamen. De scharen volgden hem. Maar op enig moment dan boeit het ze niet meer. Ja, dat zien van die tekenen en wonderen van de Heer Jezus, dat brengt nogal wat sensatie teweeg. En daar krijgen ze eigenlijk niet genoeg van. Maar die woorden van hem, en op enig moment, dan lopen ze weg. En dan blijft de Heer Jezus met zijn 12 discipelen achter. En dan ziet hij ze aan. En ik zou het eigenlijk vanavond ook wel tot mezelf en tot jullie kunnen zeggen. Zou je ook niet weggaan? Zou je maar niet weggaan? Wat brengt het je? Wat doet het je? Zou je ook niet weggaan, zegt de Heer Jezus. En dan de discipelen. Dan zegt de Heer Jezus. Tot wie zullen we gaan? Tot wie zullen we gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Wel, dat bedoelt Bunyan. Laat het een zaak van je hart zijn. Ik citeer. Ik bedoel daarmee dat het hart tot hem moet uitgaan. Gedrongen door een diep besef van de volstrekte behoefte die een mens heeft om door hem behouden te worden. En dan stelt Bunyan een vraag. Wie zijn het eigenlijk? Wie zijn het die komen? Wel zegt hij, het zullen diegenen zijn die een krachtig besef hebben van hun ellendige toestand waarin ze van nature verkeren. Ze leven buiten God en zonder God en tegen God, afgesneden van hem die het leven is en daarom dood door de misdaden en de zonden. Zolang ze dat besef niet hebben, zullen ze in hun hart tot hem niet uitgaan. Wie zijn het die tot hem komen? Het zijn degenen die voor hun besef dreigen verloren te gaan en zich dat bewust zijn. Op wier hart het gebonden is, wier geest daarom krachtig is aangedreven om tot Christus te komen. Het is dat besef dat we tegenkomen op de Pinksterdag. Als Petrus gepreekt heeft en de 3000 verslagen zijn in hun hart en ze roepen, wat moeten we doen? Het is het besef van de stormbewaarder. En van allen die zo komen. Een van de Puriteinen, niet Bunyan, zei eens. En neem dat vanavond mee. De enige geschiktheid. Het enige wat van je gevraagd wordt. De enige geschiktheid is. Te zien dat je Christus nodig hebt. Te weten dat je buiten hem niet kunt. Waarbij je verder op ingaat, dat is, maar waarom moeten we dan eigenlijk bij Christus zijn? Wat is er dan eigenlijk bij hem te ontvangen? Is er dan een reden om speciaal tot hem te gaan? Ja, zegt Bunyan, ja, dat is er wel terdege. En als hij bij dit onderwerp komt, al lezend viel het me op, dan komt hij helemaal op dreef. Als hij de noodzaak van Christus, niet alleen, maar ook wie Christus is, wie hij is en wat hij heeft en wat hij te geven heeft, wat hij verworven heeft, wat hij weg wil schenken, wat hij uit wil delen. Als Bunyan daarover gaat spreken, dan komt er als het ware een vuur. En als je dit boek leest, dan althans zover ging het mij, dan slaat er een vonk over van dit is kostbaar. Dan ga je bijna zingen. Dan ga je bijna Psalm 45 zingen. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te lopen. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want op uw lippen is genade uitgestort. Ik lees iets voor. In Christus is een volheid en een overvloed. Dit alles te vinden in hem. Daarom staat er geschreven, het is des Vaders welbehagen dat in hem al de volheid wezen zou. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen, genade voor genade. Ik zal iets voorlezen, ik kan niet beter zeggen dan Bunyan zelf. Christus, in hem is zoveel licht, dat het voldoende is om hen die tot hem komen uit de dikke duisternis waarin ze verkeren weg te leiden. Waarin anderen struikelen, vallen en omkomen. Christus, in hem is het leven dat nergens anders te verkrijgen is. Zonder dit leven is een mens dood. Christus, in hem is toegang. Toegang tot de Vader. De gunst die bij God te vinden is, dat is te danken aan de heerlijkheid en de gerechtigheid van Christus. Hij is beminnelijk en vlekkeloos. Daar klinkt wel iets van Psalm 45 in door. Christus. Bij hem is vrede. Daarom zegt hij, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Vrede, dat is vrede met God. Dat is vrede in je geweten. Christus. Bij hem zijn alle geestelijke goederen die een mens maar nodig heeft. Christus. In hem is de macht om je te verlossen van de boze. In hem is de macht om je te redden van het verderf. In hem is de macht om je te rukken uit de kuil waarin je je bevindt. Christus. In hem is alles. En op welke voorwaarden? Zo gaat hij verder. Op welke voorwaarden zal ik dan ontvangen alles wat in Christus is? En dan antwoordt Bunyan. En we zouden hem zomaar scharen bij de lichte dominees. Hij zegt. Om niet. En ik lees het nog maar letterlijk voor. Hoort u het, zondaar? U kunt het om niet verkrijgen. Hij neemt het water des levens om niet. Ik zal hem uit de fontein van het water des levens geven om niet. Toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het royaal kwijt. Om niet, zonder geld en zonder prijs. Zondaar, bent u dorstig? Bent u vermoeid? Bent u bereid? Kom dan. En denk niet aan de dingen die u ontbreken, want al het goede dat in Christus is, wordt de zondaar die tot hem komt, geschonken. Zonder geld en zonder prijs. Hij heeft het leven en hij wil het wegschenken aan hen die het missen, die geen stuiver hebben om het te kopen. Hij wil het geven om niet. Wat verkeert de zondaar die tot Christus komt in een gezegende omstandigheid? En met dat laatste zijn eigenlijk de registers van het evangelieorgel opengetrokken. Dan schrijft Bunyan over, en ik vat het maar even samen, dan schrijft hij over de bekwaamheid van de Heere Jezus om als zaligmaker van zondaren, die zondaren ook te redden. Zijn bekwaamheid, want zegt hij niet, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar niet alleen zijn bekwaamheid, ook zijn bevoegdheid. Hij is namelijk door de Vader aangesteld van eeuwigheid en aangewezen. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Zijn bekwaamheid, zijn bevoegdheid, maar nog te meer zijn bereidwilligheid. Zijn bereidwilligheid om zaligmaker van zondaren te zijn. Ik lees opnieuw maar wat voor. De hartelijke bereidwilligheid van Christus is er om zijn verdiensten toe te rekenen aan de grootste zondaar. Hem die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De ontwaakte zondaar die tot hem komt, twijfelt niet zozeer aan de macht van Christus, als wel aan zijn bereidwilligheid om hem zalig te maken. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen, zei de vader van de maanzieke knaap tot de Heere Jezus. En toen mocht hij erachter komen dat de Heere Jezus niet alleen de macht heeft, maar dat hij ook de bereidwilligheid heeft om zondaren zalig te maken. Komende zondaar, let erop. Dat wij gewoon zijn bij mensen ervoor te pleiten dat zij bepaalde dingen zullen doen. Waarom zouden we dat bij God niet doen? Ik ben er zeker van dat we voor het laatste niet minder grond hebben dan voor het eerste. Want we mogen pleiten op de belofte van een getrouw God. Zo vatte Jacob hem op zijn woord. Gij hebt gezegd, zei hij, ik zal gewis bij u wel doen. En uit deze belofte leidde hij af dat hiervan het gevolg was dat God ook daadwerkelijk bereidwillig is. Maar zegt Bunyan, jawel, maar let er dan wel op. Tot wie komen? Wel, zegt Christus, wie tot mij komt. Daarom werpt de man die op de juiste wijze komt alles achter zijn rug. Hij ziet op niets anders of verwacht het van niemand anders dan alleen van de Zoon van God. Zoals David zegt, gij, o mijn ziel, wacht op de Heere, want van hem is mijn verwachting. Hij immers is alleen mijn rotsteen en mijn heil, mijn bescherming. Ik zal niet wankelen. Zijn oog is op Christus gericht. Zijn hart gaat naar hem uit. Zijn verwachting is van hem. Ja, van hem alleen. Daarom heeft degene die tot Christus komt, jawel, een diep besef van zijn eigen zonde, geringe gedachten van zijn eigen gerechtigheid en hoge gedachten van het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Ja, hij ziet, zoals ik al gezegd heb, meer kracht in het bloed van Christus om hem te behouden dan in al zijn zonden om hem te verdoemen. Daarom stelt hij Christus zich voor ogen. Ook weet hij dat er niets in de hemel of op de aarde is dat zijn ziel kan redden en hem kan behouden van de toorn van God dan Christus. Dat wil zeggen, niets anders dan zijn gerechtigheid en zijn bloed. Nou, dat klinkt nogal positief, toch? Maar misschien zeg je wel, ja, nou, het zal best zo zijn. Maar op die weg naar Christus, daar liggen nogal wat belemmeringen. En daar bevinden zich nogal wat hindernissen. Onverschillige mensen hebben daar geen last van. En mensen die makkelijk en automatisch over de dingen spreken, die het zomaar kunnen grijpen en aannemen, die hebben daar ook geen last van. Maar misschien jij wel, wanneer je echt probeert ernst te maken met de noodzaak om tot hem te komen. En wanneer je iets van jezelf kent, van dat harde hart van je, en van die dichte deur in je leven, en van die boze wil en van die gebondenheid aan allerlei zonden die je maar niet kwijt kan raken, die zo'n greep op je hebben. Nou, juist met het oog op jou dan heeft Bunyan dit boek geschreven. Hele bladzijden achter elkaar, vele, wijdt hij aan de tegenwerpingen en allerlei dingen die ingebracht worden tegen die ruimhartige prediking van de bereidwilligheid van Christus. Ik citeer het maar even heel kort. Bijvoorbeeld, ik denk dat ik niet Gods eer op het oog heb om zalig te worden. En daarom zijn mijn motieven niet zuiver. En daarom kan ik niet komen. Of, en daar wist Bunyan zelf ook van, ik heb momenten dat ik zelfs twijfel aan het bestaan van God en van Christus. En daarmee sluit ik natuurlijk de weg naar hem af. Of, ik ben dikwijls zo ongevoelig. En in mijn komen zo nalatig. En dikwijls zo onverschillig. En daarom kan ik niet komen. Of, ja, maar ik vrees dat ik te laat kom. Ik heb te lang gewacht. En nu zal de deur wel dicht zijn. Lezen we niet van die bruiloftsmeisjes die op de deur klopten, maar ze kwamen te laat toch? Of, ik dacht dat ik tot hem gekomen was. Maar nu ben ik in een ernstige zonde gevallen. Nu zal hij mij niet willen ontvangen. Of, ik ben totaal onwaardig om zo'n grote zaligheid te ontvangen. Of misschien wel, ik hoor zoveel tegenstemmen van binnen. Ja, dat zijn stemmen van de boze, maar ik kan ze niet dempen en ik kan ze niet wegkrijgen. En daarom vrees ik buitengesloten te zijn. Of misschien wel dit. Ik vrees de zonde tegen de Heilige Geest gedaan te hebben. En dan is er voor mij geen vergeving meer. Of, ja, ik ervaar, als ik nou eerlijk ben, dat ik de zonde en de wereld en allerlei leuke dingen zo lief heb. Ik wil eigenlijk helemaal geen afstand doen van alles. Of misschien wel dit. Een redenering. De Heere zal het moeten doen. Als ik niet ben uitverkoren, dan kan ik bidden wat ik wil en dan kan ik proberen te komen wat ik wil, maar het zal me niet helpen. Wel, tegen al die bezwaren, en ze zijn, staan in dit boek veel uitgebreider dan ik ze nu noem, leg Bunyan vooral nadruk op dat ene woordje. Ik zal hem geenszins uitwerpen. Ik ben een groot zondaar, zegt u. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik ben een oude zondaar, zegt u. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik ben een zondaar met een hard hart. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik ben een zondaar die afvallig werd. Maar ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik heb heel mijn leven de boze en de zonde en de Satan gediend. Maar ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik heb gezondigd tegen alles wat licht en van God is. Maar ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik heb gezondigd tegen de genade. Maar ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik bezit niets goeds om mee te brengen. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Zo, aldus Bunyan, zo zou ik tot het einde toe kunnen doorgaan. En u aantonen dat deze belofte gegeven is om een antwoord te geven op alle bezwaren. En het is een woord uit de mond van Christus. Maar dan nog iets. Want we kunnen niet ontkennen dat wat ik tot nu toe zei, een hartelijke uitnodiging en een kostbare belofte van Christus is. Maar het gaat wel gepaard met een gebod. Jawel. Met een gebod om ook daadwerkelijk te komen. Ook dat lees ik voor. Christus gebiedt de zondaar dat hij zich tot hem keert. Hij gebiedt hem duidelijk om te komen. En hij verbiedt hem om ook maar de geringste gedachte te koesteren dat hij hem zal uitwerpen. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man verlaten zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Het is niet vrijblijvend, bedoelt Bunyan. Het is niet vrijblijvend. De Heer Jezus zegt niet, nou, als je er nou zin in hebt, als je er nou wat in ziet, als je nou goed gesteld bent, als je er nou van overtuigd bent, nou dan zou je bijvoorbeeld wel eens kunnen komen. Nee, hij gebiedt wie tot mij komt. wanneer de Heere de ongerechtige man en vrouw gebiedt zijn gedachten te verlaten, dan verbiedt hij hem in het bijzonder om die gedachten te koesteren die de komende zondag op zijn weg naar Jezus Christus hinderen. En wat hindert ten diepste? Bunyan wijst het hier aan wat de Heere Jezus ook aanwijst. Als de Heilige Geest gaat overtuigen van zonde, de Heere Jezus zegt, dan overtuigt hij van de zonde van het ongeloof. Dat zijn die gedachten. De goddeloze verlaten zijn wegen en de ongerechtige man zijn gedachten. En dat zijn de gedachten van het ongeloof. Het is niet genoeg om alleen je uitwendige zonden te verlaten. Nee, de Heilige Geest ontmaskert ons ongeloof. Zondaar. Zondaar die komt. Zou u graag tot Jezus willen komen? Ja, zegt de zondaar. Wel, verlaat dan uw goddeloze wegen. Dat doe ik, zegt de zondaar. Maar waarom komt u dan zo langzaam, of helemaal niet? Wel, omdat ik tegengehouden word. Nou, wat houdt u dan tegen? Heeft God u soms verboden om te komen? Nee. Wilt u dan niet sneller komen? Jawel, maar ik kan het niet. Wel, wees dan openhartig tegen mij en zeg me de reden waarom u zo ontmoedigd bent. Wel nu, zegt de zondaar, al verbiedt God het me niet en wil ik graag sneller komen, toch komen als vanzelf allerlei gedachten in mijn hart op die mij verhinderen om sneller tot Christus te komen. Soms denk ik dat ik niet uitverkoren ben. Dan weer dat ik niet geroepen ben. En op een ander moment dat ik te laat gekomen ben. En dan weer dat ik niet eens weet wat komen is. Ook denk ik het ene ogenblik dat ik geen genade bezit. En het volgende ogenblik dat ik niet bidden kan. En dan weer dat ik een huichelaar ben. Deze dingen houden mij tegen om tot Jezus Christus te komen. Ziet u nu wel? Heb ik het u niet gezegd? Er blijven nog allerlei gedachten over, zelfs in het hart van hen die hun goddeloze wegen al verlaten hebben. En door die gedachten worden ze meer gekweld dan door iets anders, omdat ze daardoor verhinderd worden tot Jezus Christus te komen. Want de zonde van het ongeloof, die de oorsprong van al deze gedachten is, houdt een zondaar die tot Christus komt gemakkelijker tegen dan al zijn goddeloze wegen. Horen we wat Bunyan hier zegt? Het is je ongeloof die je tegenhoudt om tot hem te komen. En dat ongeloof, dat maakt God en Christus verdacht. Als zou hij het niet menen. Als zou zijn woord niet wel gemeend zijn. Maar nu Jezus Christus u gebiedt om uw gedachten te verlaten, zeg ze dan vaarwel zondaar en kom tot hem. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En als hij niet komt, als het er niet van komt, als je het uitstelt, als je niet komt, wie in de Zoon van God gelooft, zegt de Heer Jezus, die heeft het eeuwige leven. Maar wie tot hem niet komt, op hem of haar, blijft de toorn van God. Blijft. En zal er tot in eeuwigheid zijn. En dan zal Christus, die nu zijn armen uitbreidt en die het zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, dan zal Christus zeggen, waar was je? Waar was je? Weet je het nog? Van die avond in Hardingsveld. Weet je het nog? Die keer dat je onder de preek zat op een zondag en dat het je hart raakte, maar je duwde het weg, want je wilde niet. Je wilde niet buigen. Je wilde niet dat ik koning over je ben. En degenen die wel komen, zullen die zeggen, Heer Jezus, ik ben gekomen. Ik heb het gedaan. Ik was gehoorzaam toch? En daarom, hoe begint de tekst in Johannes 6? Maar ik zeg het bewust aan het slot. En ik bedoel het niet als een verontschuldiging om niet te komen. Maar het is een troost voor degene die leerden komen. Waar ligt het geheim? En ieder die komt, en ieder die gekomen is, die leert het achteraf. Als hij of zij zijn of haar weg beziet. Hoe komt het toch? Waar ligt het geheim dat ik tot hem mocht komen en mocht ervaren dat hij zijn belofte waarmaakt? Waar ligt het? Wel, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Maar dat is niet bedoeld als een drempel, maar het is bedoeld als een bevestiging. Bevestiging daarvan, zoals de Heer Jezus het tot zijn discipelen zegt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ten diepste ben jij niet tot mij gekomen, hoewel het gebeurde. Maar ik ben tot jou gekomen. En ik heb je hart en je leven ingenomen. Ik heb u van eeuwigheid lief gehad. En daarom heb ik u getrokken. Met goede tierenheid. En daarom vaste rots van mijn behoud. We zingen het. begrijpt dat. Ik begrijp dat van mij verwacht wordt dat ik hier weer plaatsneem. Bedankt voor de vragen die gesteld zijn. De inleiding was heel persoonlijk gericht, dacht ik. Althans, zo heb ik het bedoeld. En ik lees dat ook terug uit de vragen. En ik denk dat ik eruit af kan lezen dat de dingen die vanavond aan de orde zijn enige resonantie opvangen hebben. Iets van weerklank, mag ik dat zeggen, bij deze en gene, althans bij de stellers van de vragen. Iets van herkenning ook van de dingen die aan de orde zijn bij dit gewichtige onderwerp. Bedankt voor de vragen, ik gaf dat al aan. En nou, is het ook de bedoeling dat er mondeling vragen gesteld worden?
Daarna.
Nou, dan kan het best zijn dat ik mijn reden uitstrek tot middernacht. Dan, nou, er zijn vragen die dus een duidelijk antwoord vragen en dat ga ik dus nu proberen. We zullen wel zien. Nou, deze vraag dan. Die ook aansluit bij wat ik op het laatst zei. Wat kun je zeggen tegen iemand die beweert, die daarmee komt, dat je uitverkoren moet zijn om te komen? Het lijkt me dat dat een vraag is die niet alleen bij de vraagsteller leeft, maar we kennen elkaar niet persoonlijk, maar als ik zo een indruk van de kring krijg, dan maak ik me sterk dat dit een vraag is die misschien wel bij heel velen opgekomen is. En ik bracht hem ook onder woorden. Jawel, maar dat komen, jawel, dat weten we wel. Dat staat ook in de Bijbel en dat is een opdracht en de Heere verbindt daar zijn belofte aan. Maar dominee, en misschien heb je dat wel gedacht, nou, dit is een dominee. Ik moet nog eens goed luisteren of ik hem nou kan vertrouwen, want het is wel erg eenzijdig. Ja, dat is ook zo, het was vanavond best wat eenzijdig. Maar ik heb er iemand mee aan mijn zijde die een onverdachte naam heeft. Dat zegt niet alles hoor, dat zegt echt niet alles. Maar deze benadering is toch kennelijk ook een benadering die door mannen die van God geleerd zijn, en dat was John Bunyan onmiskenbaar, toch ook zo durfde neer te zetten. Met een klem. Maar dan toch die vraag, en dat is best een legitieme vraag. Wat te zeggen tegen iemand, misschien wel tegen jezelf, van ja, maar je moet toch uitverkoren zijn. Dan zou ik allereerst, als iemand dat nou aan mij vraagt, en dat is wel eens gebeurd, dan zou ik allereerst vragen, maar wat bedoel je? Wat bedoel je? Wat is het motief? Waarom zeg je dit? Waarom is dit de reactie? Nou, dan is een goed antwoord natuurlijk, dat lees ik in de Bijbel. Dat lees ik in de Bijbel. En als ik die prachtige tekst uit Johannes 6 neem, de tekst die vanavond in het centrum staat, dat de Heer Jezus zegt, wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Ja, dominee, daar kun je dan wel de nadruk op leggen. Maar vergeet toch niet wat daaraan vooraf gaat. Al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En we moeten dat ook wel zo lezen, en Bunyan zegt dat ook, al wat de Vader mij gegeven heeft. Al degenen die van eeuwigheid verkoren zijn. Die aan Christus gegeven zijn. Die hij op zijn hart droeg. Toen hij in de kribbe lag. Toen hij zijn weg ging. Toen hij aan het kruis hing. Toen hij in het graf lag. Maar ook toen hij opstond. Al diegenen die bij hem horen. Het is toch alleen voor hen. En dat moet toch duidelijk zijn. Ja, dat is ook zo. Maar dan allereerst, waarom vraag je dat? Wat is het motief? Zou het misschien, en ga dat nou eens bij jezelf na, zou het misschien kunnen zijn om de dingen die vanavond toch, nou toch wel wat klemmend en wat dringend aan de orde kwamen, om die toch wat bij je vandaan te houden. Zou dat misschien kunnen zijn? Ik zou er toe in staat zijn. Kan ik dat duidelijk zeggen? Ik zou dat, en ik herken dat ook. Het zou zomaar kunnen zijn dat het met zoveel klemme gewicht op me afkomt dat ik zeg, hou eens even. En dan misschien ook toch wel met het niet, maar zo makkelijk gaat dat niet. Daar is nog wel heel wat voor nodig. Nou, als dat het motief is, dan moet dat wel veranderen, want dat is een onzuiver motief. Nou, dat is het eerste. En dan het volgende. Ik las vandaag in de krant het getuigenis van een aantal mensen die op die veerboot, waar was dat, ergens in Afrika geloof ik, of in Azië, die op die veerboot zaten, een aantal Nederlanders, die gered zijn. De Heere wist al van tevoren wie er om zou komen in de golven en wie er gered zou worden. Wie het na zouden kunnen vertellen, dat is van eeuwigheid al bekend. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Niet alleen onze zaligheid of onze rampzaligheid, maar ook de dingen in je leven. Maar stel je voor, jij zat op die boot. En plotseling word je overspoeld door de golf en leg je in de zee te spartelen. Wat denk je? Zou je dan die redenering ook handhaven? Zou je dan ook bij jezelf zeggen, ja maar dat is al van eeuwigheid bekend, dus ik zie wel hoe het gaat. Nee. Je doet je best, want je dreigt verloren te gaan. En als je daar een reddingsboei ziet of een reddingsboot, je klampt hem vast. Want je dreigt verloren te gaan. Dus het een komt niet in mindering op het ander. De Heer Jezus zegt, strijd om in te gaan. En de Heer Jezus heeft gezegd, de geweldigers. En dat zijn die mensen die in nood zijn. De geweldigers, die nemen het koninkrijk der hemelen in met geweld. Ze dringen aan op die deur, want het kan niet anders. En het Bijbelse voorbeeld? Het Bijbelse voorbeeld vind ik in Lucas 18. De gelijkenis van de Heer Jezus over de onrechtvaardige rechter, over die vrouw. En die gelijkenis begint met daartoe strekkende dat men altijd bidden moet. En niet vertragen. En dat bidden, dat is een instrument in het komen. Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Nou, jullie kennen die gelijkenis wel. Heel kort, die vrouw was in nood. Haar was onrecht aangedaan. En ze moest, er was er maar één die haar helpen kon. En dat was de rechter. Maar dat was een rechter die om God en mens niet gaf. En de buurvrouw heeft misschien gezegd, mens ga er niet naartoe. Want hij helpt je toch niet. Maar ze gaat. En waarom? Wel omdat ze in zo'n grote nood is. Ze kan niet anders, ze moet. En dan is ze bij die rechter en die rechter ziet haar aan en die ziet dat ze een arme vrouw is. En dat hij van haar niks te verwachten heeft aan steekpenning of wat dan ook. En hij zegt, mens, ik kan niks voor je doen. Maar de volgende dag staat ze er weer. Doe mij recht. Tegen mijn wederpartij. En hij wijst haar weer af. En om een lang verhaal kort te maken, ze blijft bidden en smeken en roepen. En ze komt bij wijze van spreken die rechter op enig moment op de markt tegen. En ze grijpt hem in de kraag en ze zegt, rechter, help mij. En dan gaat de rechter overstag. Waarom? Omdat hij nou zo menslievend geworden is. Nee, omdat ze aanhoudt. En hij zegt, de rechter zegt tegen zichzelf, straks dan slaat ze me nog in mijn gezicht. En daarom, omdat ze aanhoudt. En waarom houdt ze aan? Omdat ze in zo'n grote nood is. En dan zegt er, ik zal je helpen. Wel, zegt de Heer Jezus, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan degene die dag en nacht tot hem roepen? Hoewel hij hen wel eens wachten laat. Zal God dan geen recht doen? Hij zal recht doen. En weet je wat daar nou staat? Want ik zeg het anders dan het er staat. In Lucas 18 vers 7. Dan staat er. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Nou zeg je, zie wel, zie je wel? Het is alleen voor de uitverkorenen. Je moet eerst weten dat je uitverkoren bent. Wel wist die vrouw dat? Ze wist helemaal van niks. Maar wat bedoelt de Heer Jezus? En ik kan me beroepen op Thomas Boston. De prediker die de dingen recht zei. Die uitverkorenen. Weet je wie dat zijn? Wel, dat zijn die mensen die roepen. Dat zijn ze, die in nood zijn. En met eerbied gesproken. De heilige God in de hemel, hij ziet ze. Hij ziet daar zo'n arm mens of zo'n jong mens. Die de Heere nodig heeft en die niet aflaat. Dag en nacht hand en oog op te heffen naar omhoog. Heere, ik kan niet zonder u. Heere, laat mij niet verloren gaan. O Heere, wees mij de zondaar genadig. En dan zegt de Heer Jezus hier. En dat zijn ze nou. Dat zijn ze nou, die uitverkorenen. Hoe weet je dat? Achteraf. Dan maakt God het duidelijk. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Nou, misschien kun je er wat mee. Waaruit weet je dat God zijn belofte gehouden heeft en dat hij je gered heeft? Hoe weet je dat? Ik heb er eigenlijk maar één antwoord op, een heel kort antwoord. Je weet het. Meer kan ik niet zeggen. Je weet het. Vragen ze aan Saulus van Tarsus. Nee, niet daar op de weg naar Damascus. Toen had Christus hem in de nood gebracht. En toen lag het op zijn ziel dat hij een verloren mens was. En die roepen ging: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Maar in die worsteling, daar in dat huis in Damascus, in de rechte straat, als Christus hem verschijnen gaat en als Ananias tot hem komt. En als Ananias vertrokken is, dan is er heel wat gebeurd. En Saulus, hij wist het, want hij predikte terstond Christus in de synagoge. Je weet het. Zou je het niet weten? Zou je het niet weten? Als je in de kuil gelegen hebt. Psalm 40. We moeten altijd maar proberen op de vragen van ons hart antwoord te geven met de schrift. Psalm 40. Ik heb de Heere lang verwacht. Daar was een klacht. Daar was nood. Daar was roepen. Ik heb de Heere lang verwacht. En? Misschien? Nee. Hij heeft zich tot mij geneigd. En mijn geroep gehoord. En heeft mij uit de ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En? Ja, dat ook. Ellende, verlossing? Jawel. Dankbaarheid. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Dan houd ik mijn mond niet. Maar dan spreek ik erover. Over die God die mij heeft opgezocht. Mij. Ik die daar in die ruisende kuil lag. Hij deed het. Hij heeft zich over mij ontfermd. Zal ik het zeggen met Bunyan? Wie heeft jou ziende gemaakt? Christus heeft het gedaan. Wie zijn het? Wel, dat geestelijke leven dat laat zich ook omschrijven. Ik heb het eerste antwoord gegeven van je weet het in de oefening van het geloof. Dat op Christus leert vertrouwen, dat hem aangrijpt. Maar de kenmerken die kunnen daarin behulpzaam zijn. Klaag je over je zonde als iets wat zeer bitter is en ga je daaronder gebukt? Vlucht je daarvan weg als onder een dodelijke slang? Klaag je over de ongenoegzaamheid van je eigen gerechtigheid om daardoor gerechtvaardigd te worden voor het aangezicht van God? Roep je tot de Heere Jezus om door hem behouden te worden? Zie je meer waarde en verdiensten in één druppel van het bloed van Christus om je te behouden dan in al de zonden van de wereld om je te verdoen? Heb je een innerlijke schroom om tegen Jezus Christus te zondigen? Is zijn naam, zijn persoon en het werk dat hij op zich nam je dierbaarder geworden dan de roem en de eer van de hele wereld? Is zijn woord je lief geworden? Is het geloof in Christus je dierbaar geworden, omdat je er door Gods geest van overtuigd bent dat je dit nodig hebt en dat je zonder dit geloof nooit met Christus verenigd kunt worden? Heb je smaak gekregen in Christus en in zijn woord en verzaak je de hele wereld ter wille van hem? Ben je bereid om met Gods hulp alle gevaren te trotseren ter wille van zijn naam en ter wille van de liefde die je hem toedraagt? Ben je zijn heiligen dierbaar? Heb je ze lief, het volk van God? Wel, zegt Bunyan. En die zet er een grote streep onder. Als deze dingen zo bij je zijn, dan ben jij iemand
die bezig is tot Christus te komen. Leg je leven ernaast. Toets je. De schrift geeft ook de kenmerken daarvan. Of ik hem ken. Tot hem kom. En uit hem leef. Andere vraag. Ja, als ik zo doorga, dan overschrijd ik 10 uur. Dat is niet de bedoeling zeker. Dat is niet de bedoeling. Oh, ik kom echt in de moeilijkheden. Hoor. Nou, ik ga proberen de rest heel kort te beantwoorden. Zou het kunnen zijn dat de zonde van nalatigheid mij meer van Christus vandaan houdt dan de zonden in mijn bedrijf, in mijn doen en laten? Nou, ik kan het antwoord geven vanuit het woord aan het slot van Johannes 3 dat ik al noemde. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Wat mij bij God vandaan houdt. Nou, dat is niet een opsomming van allerlei zonden waar je leeft. Ja, dat ook. En dat moet weg. En dan moet je je van bekeren. Maar wat me ten diepste bij de Heere vandaan houdt, dat is het ongeloof. En wat is ongeloof? Dat was een andere vraag. Ongeloof is dat ik in Christus geen waarde zie. Dat is het. Dat ik in Christus en in zijn bloed en in zijn werk geen waarde zie. Althans niet die waarde. Dat ik met heel mijn ontredderde en verloren leven niks anders kan dan tot hem te vluchten. Laat ik het nou maar eens zo zeggen. Ik ben te zondig. Ik ben te schuldig. Ik ben te verloren. Ik ben te arm en ellendig en naakt om bij hem vandaan te blijven. Dat is het. Ja, dat is niet het ongeloof, maar dat is juist de oefening van dat geloof. Dat is dat toevluchtnemende geloof. Ik kan bij hem niet meer vandaan blijven. Want ik zou verloren gaan. Hoe gaat u om met geestelijke duisternis? Prachtige vraag. Dat is het minder zicht hebben op Christus. Na het komen tot Christus. Ja, dat is helaas in het leven van Gods kinderen, aan wie de Heere zich bekend gemaakt heeft, zo dikwijls door hun eigen toedoen de werkelijkheid. Het licht is opgegaan, maar ik verkeer opnieuw in de duisternis. Wel, daarvan lees ik, en mijn antwoord moet kort zijn, daarvan lees ik in de Dordtse leerregels, dat dit is het geheim wat ik ontdekt heb. Het aangezicht, de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God is zoeter dan het leven. Maar de verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood. En ik kan in de dood niet blijven. En daaruit ontstaat een nieuw roepen. En een nieuw gaan en een nieuw tot hem komen. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. En opnieuw, moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Kunt u iets vertellen over, niet alleen over de ontmoeting met Christus, maar ook over het leven uit Christus? Dat zou een onderwerp apart zijn. Prachtig thema, prachtig onderwerp over het bevindelijke leven, over het leven met God in Christus. Teer. Ik verwijs naar Lucas 15. De verloren zoon. Die met zijn ontredderde leven, met de schuld op zijn hart en met de verachting van zijn vader, bij zijn vader aankomt. Dat is de ontmoeting met en het leven uit hem. Wie is die vader? Ik zeg vanavond maar, dat is Christus. Want in hetzelfde Lucas 15 staat ook de gelijkenis van die goede herder. Nou, daarvan is wel duidelijk, dat is Christus. Die zijn verloren schaap zoekt. Wel, die vaderfiguur in Lucas 15 over de verloren zoon, dat is ook Christus. Christus die de zoon ontvangt. En de laatste stap doet de vader en hij omarmt hem. Koestert hem aan zijn hart. Ik ben uw heil. Alleen. En dan, dan hoeft er niks meer. Dan hoeft er niks meer. Dan is heel mijn verlangen vervuld. En dan, dan vloeit mijn hart vol. Vol van liefde en geloof tot hem en in hem. Als hij zich aan mijn leven meedeelt. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. En dan stem je toe. Wat in een van de psalmen staat. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Ten slotte deze vraag. Kan het nu zijn dat ik niet weet van het komen tot Christus, althans van de ontmoeting met hem en van de oefening van het waarachtige geloof in hem, maar dat ik toch, en naar ik meen, de overtuiging ontvang en het besef in mijn hart groeit en de troost ontvang ik, dat ik weet dat ik op de goede weg ben? Kan dat mij dan niet vertroosten? Ja, zeker. Ja, zeker. Jawel. Maar pas op. Pas op. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Laat ik dit voorbeeld nemen, daar eindig ik mee. Als je in het Oude Testament iemand onbedoeld vermoord had, gedood had, dan mocht je vluchten naar de Vrijstad. En het was natuurlijk een hele troost wanneer je onderweg met die bloedwreker op je hielen, wanneer je onderweg de overtuiging ontving dat je op de goede weg was, dat je als het ware een richting aanwijzer zag, daarheen, daar is de Vrijstad, daar moet je zijn. Maar je had geen veiligheid. En de uiteindelijke troost had je niet, want zo kon de bloedwreker nog komen. Je moest in de Vrijstad zijn. En daarom, ik moet in Christus zijn. Grote zaak, hoge zaak, zeg je misschien ook, dominee. Wat zijn dat hoge dingen vanavond? Ja, jawel, hoog. Maar het wordt in de diepte geleerd. Want ik hoef niet op te klimmen. Maar God zelf daalt neer tot waar ik ben. In de diepte van mijn schuld en van mijn nood. En daar zegt hij het. Ik ben uw heil. Alleen. We hebben het juist gezongen. En ik eindig daar maar mee. En ik bedoel dat niet zoals in andere kringen wel eens gebeurt. Maar toch geef ik het je mee. Ik leg het op je hart. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie zegt de Heere, zonder u kan ik niet. Tot zover. We zullen samen danken. Heere, de dingen die zo nodig zijn. De dingen die bij u voorhanden zijn. Ze kwamen vanavond aan de orde. Heel eenvoudig. Geput vanuit de schriften toch, Heere. U hebt John Bunyan veel geleerd. Een man die, en zijn geschriften getuigen ervan, die afgebracht werd van zijn eigen gerechtigheid. Die zinken moest. Die door zijn eigen gronden heen moest. Die afgekapt werd van zijn eigen wortel. En hoe pijnlijk is dat. Maar die mocht gaan leren verstaan dat buiten hem de gerechtigheid en de zaligheid is. En als ik het leven buiten mezelf zoek, in Christus Jezus, ja, dan erken ik dat ik midden in de dood lig. Maar dan weet ik ook daarvan dat bij hem het leven is. En hoe daar te komen, moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Heere, leer het ons. Leer het ons, Heere, juist in onze jonge tijd. Wanneer we nog in de vitaliteit van ons leven zijn. Geef dat we het niet uitstellen. Wat een dwaas werk is dat. Bevrijd ons van dat vreselijke ongeloof en van die zelfhandhaving en van al die dingen die ons bij u vandaan houden. En dan is daar ook nog, Heere, dat wat we de wereld noemen, ja, die we in ons eigen hart meedragen, zeker wel. Er is zoveel, Heere, wat ons bij u vandaan wil halen en houden. Maar leg het op ons hart. Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heb dank voor dit stille uur met elkaar. Voor de overtuiging die in uw woord ligt. Dat woord van u. Dat een kracht van God tot zaligheid is. Jawel, voor een ieder die gelooft. Maar Heere, dat geloof, dat is niet door ons te presteren. U wilt het geven. Uit genade. Want ook dat is verworven door de Heere Jezus Christus. Wilt u met ons zijn, ook in de dingen van het dagelijks leven, in ons werk, in onze bezigheid, in onze vakantie ook. Wilt u ons leiden in al onze wegen. En ons telkens doen vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Bereid ons uw zegen ook op de dag van morgen. En verhoor ons in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Ik begrijp dat we nu gaan zingen. En we zingen het vers: zegen ons, al het goede.